Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 17, het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en maak uw weldaan wonderbaar. 3 en 4 van Psalm 17. Psalm 91. En na de lezing van deze psalm zingen we er ook uit. Het eerste vers, zij die op Gods bescherming wacht. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Strik van de vogelvanger, van de zeer veukelaar. Gij zult niet vrezen voor de voor het verderf dat op de middag verwoest. Tot u zal het niet genaken, alleenlijk zult gij het met uw ogen als goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, nedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemind spreekt, God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn en ik zal hem eruit trekken. En ik zal hem verheerlijken. En ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Beleiden u ons geloof in de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vorige week begonnen we met elkaar weer met het lezen en overdenken van onze Heidelbergse catechismus en wat dat leerboek op grond van het woord van de Heere beleidt. We hebben de eerste helft van vraag en antwoord 1 met elkaar besproken. Ik lees u die hele eerste vraag met het hele antwoord nog een keer, maar dan zullen we ons vanavond op de tweede helft van dat antwoord onwaardig maakt. Dan kunnen we er zijn, dan kan gepreekt worden, dan kunnen we zingen, dan kunnen we onze gaven brengen, maar het zal allemaal geen nut hebben. Er is geen vrucht op te verwachten. Maar Heere, als u ondanks onze zonden toch ons wilt bezoeken en toch tot ons wilt komen en toch door uw Heilige Geest dat woord tot zegen wilt stellen in ons midden, dan zal er ook echt zegen zijn. En daarom bidden wij van u, Heere, wilt u ons niet afwijzen, maar hoor naar ons als we u bidden om ons uw onmisbare zegen te willen geven. Gadeslaan onze ongerechtigheden, want dan zouden we niet kunnen bestaan. Maar als we van u bidden dat u ons genadig wilt zijn en vergeving wilt schenken, hoor naar ons, Heere, als we u bidden en mogen het zijn in oprechtheid des harten om een verbeurde, maar toch ook weer onmisbare zegen. En wil ons om Christus wil en uit zijn volheid genadig gedenken. We willen weer met elkaar gaan lezen in uw woord. We hebben het al gedaan. We hebben gelezen de psalm waarin gij goddelijke bescherming garandeert aan allen die u in oprechtheid vrezen. En dat is ook een van de dingen waar we vanavond bij bepaald worden als we onze catechismus weer ter hand nemen. Als daar immers beleden mag worden door de ware vrome dat hij ook bewaard zal worden en bij de verworven verlossing en bij de verkregen verlossing beschut en bewaard zal blijven. Ja, zelfs als hij beleiden mag dat hem alle ding tot zijn zaligheid dienen mag. Heren, als het over dit onderwerp en over nog weer een aanverwante zaak zal gaan vanavond, wil onze ogen er dan voor openen, wilt u ons gang en treden in uw woord vastmaken. En laten we ons door uw woord ook mogen laten onderwijzen, heren. Wij zijn vaak eigenwijze mensen. En we denken het vaak wel te weten. En we hebben zo onze eigen ideeën en zo onze eigen gedachten ook omtrent de manier van zalig worden. Maar wij moeten ook zoveel afleren, heren. Er moet ook zoveel aan. We moeten ook zoveel kwijt. Wij moeten ook echt helemaal van de grond af aan beginnen. Het ABC moeten wij nog leren en iedere keer opnieuw weer leren. En daarom moeten wij ook altijd maar weer in de schoolbank zitten om door u onderwezen te worden, o hemelse leermeester. En als gij dat dan doen wilt, heren, en ons onze eigen gedachten en onze eigen ideeën afneemt om ons overtuigingen te schenken van wat gij geopenbaard hebt en hoe gij het gezegd hebt en hoe gij het ook doet, dan zullen we wijs worden tot zaligheid. Heren, mogen wij die onderwijzingen van de Heilige Geest ook vanavond weer ontvangen. En wilt u zo in ons midden zijn. Het zou een wonder zijn, maar heren, geen wonder waarop een mens niet hopen mag. U hebt het immers geopenbaard. U hebt gezegd dat ge uw volk zult verblijden in uw bedehuis. U hebt gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En zo zijn er nog veel meer beloften, heren. En die staan er toch als getuigenissen van uw onveranderlijke waarheid. Die zijn er toch ook gegeven. En die staan toch ook geschreven. Opdat we erop zouden mogen wijzen in ons gebed. En opdat we u zouden mogen vragen, Heere, maak het dan waar. Doe dan wat ge beloofd hebt. En al is het dan inderdaad een verbeurde zegen. En al is het dan een wonder van genade als het gebeurt. Dan nog, Heere, we mogen er toch op hopen. Omdat gij ons uitzicht op die dingen wilde geven. En dan doe het dan om Jezus wil. En vergeef ons om zijnentwil ook al onze zonden en al onze ongerechtigheden. Heren, ook vanavond willen we weer aan u opdragen. Degenen die niet naar de kerk konden. We denken nu ook weer aan onze zieken. Maar met name ook aan mensen die om andere redenen niet naar de kerk kunnen. Onder hen toch ook een flink aantal bejaarden. Mensen die aan de avond van het leven gekomen zijn en die ondanks de levensavond, en dat geldt van verschillende van hen, toch nog flink gezond zijn, nog van allerlei zegeningen ontvangen en ook nog een goed en helder verstand hebben, zodat ze de prediking van uw woord ook nog kunnen volgen. Maar er zijn er ook heren die dat eigenlijk niet meer kunnen. Wie je verstand zo beneveld, zo verduisterd is, dat ze eigenlijk geen begrip meer hebben van vele dingen, om hen heen niet, uit hun eigen leven ook niet en vanuit uw woord ook niet. Heren, dan gaan de deuren dicht, deuren waardoor ook de gemeenschap en het contact met anderen minder wordt, bijna of helemaal verdwijnt. Maar als dan toch die ene deur maar open blijft staan, heren, waardoor gij tot zo'n geest ook wilt spreken, waardoor gij toch ook in zo'n leven nog afdrukken en indrukken wilt geven van wat gij zijt en wat gij doet in uw genade. We bidden voor mensen die aan de avond van het leven kwamen en voor wie er eenzaamheid kwam en moeite en zorg en voor wie het stil geworden is. Heere, gedenk ze allen. Gedenk ze in uw gunst en geef dat het licht van uw genade over hun levenspad mag schijnen, opdat het ook uitzicht mag geven. Want het kan dan toch ook niet zo lang meer duren, menselijkerwijs gesproken, of het einde van de levensloop komt in zicht. Heere, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben, die verdriet hebben in hun leven, die rouw dragen. Er zijn er ook in ons midden, heren, die zo'n weg moeten gaan, omdat ge korter geleden, langer geleden, één uit hun kring, soms van heel dichtbij, soms van naast hen, hebt weggenomen door de dood en er is een onverbiddelijke scheiding gekomen. Heren, wat zullen wij mensen elkaar dan geven? Wat kunnen we dan tenslotte ook voor onszelf nog doen? Dan wordt het ook beleefd, ingeleefd, dat bij mensen geen hulp is en dat mensen ook nog maar nietige vertroosters zijn. Maar dat er bij u een bron van troost en kracht is, moed ook, om verder te gaan. Laat zo ervaren worden, heren, ook in de moeite van het leven, dat er een toevlucht is en dat gij u geopenbaard hebt als de God die hoort en die deelneemt, de barmhartige hoge priester, die behoorlijk medelijden kunt hebben met onze zwakheden, Heere Jezus. Wees gij zo een genadig en een barmhartig ontfermer over allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heere, in de dienst der barmhartigheid, in de dienst van de verzoening in uw koninkrijk, dat gij getrouwmakende genade geven aan alle die op welke wijze dan ook het woord mogen doorgeven. Het zij dat ze dat ambtelijk doen, het zij dat ze dat beroepsmatig doen, het zij dat ze dat in hun positie als ouders doen. Heere, laat het woord inderdaad doorgegeven mogen worden. En laten we er dan niet tevreden mee zijn als we zien dat onze kinderen en dat de anderen tot wie wij spreken iets van dat woord gaan begrijpen en iets van dat woord gaan aanvaarden. Maar laat het onze dringende begeerte zijn en voor onszelf en voor anderen dat gij het woord ook wilt indragen in de harten, zodat het waarlijk een kracht Gods tot zaligheid zal mogen wezen. Dat heeft een ieder van ons voor zich nodig. Dat hebben we allemaal nodig, heren. Werk het dan ook als vrucht op de prediking van deze avond. Grote goedheid, niet om enige verdiensten aan onze kant, maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu Psalm 33, het 10e en het 11e vers zijn. Machtig arm, beschermt de vromen. En laat ons alom zijn lof ontvouwen. 10 en 11 van Psalm 33. Thank you. Het eerste deel van antwoord 1 van onze Heidelbergse catechismus is dus eigenlijk een belijdenis van de ware gelovige dat hij niet zijn eigen eigendom is, maar dat hij een ander toebehoort en die ander wie hij toebehoort heeft hem gekocht, heeft hem tot zijn eigendom gemaakt, heeft voor zijn zonden volkomen betaald, heeft hem uit de heerschappij van de duivel verlost. Het eigendom van de Heere Jezus Christus is hij geworden. En met de prijs van het bloed van de Heere Jezus Christus is hij dat eigendom geworden. En als hij het eigendom van de Heere Jezus en dat op deze manier geworden is, dan zal hij het ook blijven. Dan zal hij dat altijd zijn. En dat is het volgende wat in antwoord 1 aan de orde gesteld wordt. Nadat dus over het werk van de Heere Jezus gesproken wordt, het werk van de Heere Jezus dan toegespitst op die twee activiteiten, kopen en verlossen, wordt er nu in het middelste gedeelte van dit antwoord eigenlijk iets gezegd over het werk van God de Vader. Als u goed leest, dan ziet u in antwoord 1 de drie personen eigenlijk genoemd worden en alle drie de personen van het goddelijke wezen verwrichten een of ander werk ten aanzien van de zaligheid van Gods kerk. Christus, de Zoon, die als eerste genoemd wordt, hij is het die koopt, betaalt en verlost. De Vader is het, en dat is dan nu aan de orde, die bewaart, ziet u maar, en al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader, daar wordt hij genoemd, geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat is dus werk van God de Vader. En dan volgt tenslotte ook nog werk verricht door de Heilige Geest, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Nu, eerst dus over dat bewaard worden. Heere geworden bij zo'n grote duur heeft, dan ligt het toch eigenlijk wel voor vast dat de Heer uit de hand van de Heere zal, maar dat de Heer inderdaad mijn schapen horen, mijn stemmen, ze volgen mij en hun. Ja, maar dat is toch allemaal niet zo vanzelfsprekend. Zeker degene die door de genade Gods kinderen zullen straks ook de eeuwige zaligheid delen, maar de weg daar naartoe, de weg. Dat is een weg waarin allerlei bedreigingen meegemaakt worden. De weg van Gods kerk loopt inderdaad, je zou kunnen zeggen, door woestijnen heen en langs ravijnen heen. En er is ontzaglijk veel wat de zaligheid van Gods kerk bedreigt. Daar weet de gelovige van. Hij weet waar hij heen gaat, maar hij weet nog niet wat hem onderweg allemaal bejegenen zal. Wat hij allemaal nog mee zal maken. Daar zijn verschrikkingen. Soms in de vorm van geweld, van vervolging. Soms in de vorm van laster, kwaadspreken. Er zijn vijanden van buiten, er zijn vijanden van binnen. Daar is een arglistig hart, een dwaalziek hart. En brengt dat geen gevaren met zich mee? Daar is de vorst der duisternis, de duivel, die zo menigmaal toch nog weer pogingen doet om degene die hem ontroofd zijn, die uit zijn heerschappij in beginsel verlost zijn, weer in zijn macht te krijgen. En die daar met geweld op uit is en die daar met list op uit is. En zijn gedreiging, zijn listen zijn toch waarlijk niet te onderschatten. En zo zijn er allerlei dingen die nog tussen ons en de zaligheid in zouden kunnen komen te staan. En die de zaligheid van Gods kerk toch nog wel eens een keer onmogelijk zouden kunnen maken. En als het van de mens moet komen, als het van die mens mag moet komen die toch eerlijk zeggen mag dat hij gekocht is, zou zijn, dan zou het werk van de Heer Jezus in het kopen en in het verlossen ook helemaal voor niks zijn geweest. Want dan kwam het toch niet goed. En dan kun je de conclusie trekken, zulke mensen zullen toch nog een keer omkomen. Want zij kunnen zichzelf niet bewaren. Ze dwalen iedere keer weer af. En dat is nog niet eens het ergste wat je je denken kunt. Maar ze zoeken het gevaar soms zelfs ook nog op. En ze luisteren toch weer naar de stem van de verleider. En ze laten het ongeloof toch nog weer op de troon in hun hart zitten. Ze zijn eigenlijk hulpeloze wezens. En waar dat nou beseft wordt, daar mag geroemd worden in het werk van de Heer Jezus. Daar mag verwondering zijn in de beleving van hij zag op mijn Heer. Hij kwam om te kopen en te verlossen. Maar daar wordt tegelijkertijd beseft, heren, als u nou verder ook niet het werk op u neemt, als u nu verder ook niet zorgt, dan kom ik straks nog een keer om. En u voelt wel, zo komt er nu ook plaats voor dat nieuwe element wat in antwoord 1 genoemd wordt, voor de bewaring. En dat moet ook Gods werk zijn. Zoals het kopen Gods werk was, zoals het verlossen Gods werk was, uitgevoerd door de Zoon, zo is ook het bewaren Gods werk. Doet de Heere dat? Gemeente, dat doet de Heere. Dat heeft de Heere gedaan, dat zou ik kunnen illustreren aan de hand van allerlei voorbeelden uit het Oude Testament, waarbij het dan gaat over het volk Israël. Nou, neem nou bijvoorbeeld dat woord uit het afscheidslied van Mozes in Deuteronomium 32. Ik denk aan het 10e vers. Hij vond hem in een land der woestijn, in een woeste, huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Alzo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. Zo typeert Mozes in zijn afscheidslied de bewarende zorg die de Heere besteed heeft aan het volk Israël al die jaren dat ze ingegaan zijn. Hij leidde hem, hij voerde hem. Hij beschermde hem. En zo zijn er meer voorbeelden, niet alleen in de geschiedenis van Israël, maar ook in het leven van individuele kinderen Gods. Zo heeft de Heere Jozef beschermd in Egypte. Zo heeft de Heere over Jozef en over zijn veiligheid gewaakt. Al ging het door diepe diepten heen. Oh ja, die leiding en die bewaring van de Heere, die gaat gepaard in vele gevallen met levensgrote raadselen en beangstigende vragen waar je zo nog maar niet uit bent en zo nog maar geen antwoord op hebt. Maar door alles heen, en vaak wordt dat pas later verstaan als de Heere er zelf licht over geeft en nog eens een keer een terugblik geeft over de weg die we afgelegd hebben, later wordt het verstaan dat de Heere bewaard heeft. Dat Jozef niet omgekomen is in de afgoderij van Egypte. Dat Jozef niet omgekomen is in het leven. In de beschermende hand hem ook daar tegen de gevaren bewaarde. En zo ging het met Daniël. Zo ging het met de vrienden van Daniël. Te midden van de afgoderij aan het hof van Babel bleven zij rein en zuiver omdat ze zo standvastig waren. Omdat de Heere getrouw was. Omdat de Heere de werken van zijn handen begonnen in het leven van deze jongens niet liet varen. Omdat de Heere getrouwmakende genade gaf. Zo zelfs dat ze in het aangezicht van de dood Denk maar aan die jongens die voor de keus staan, knielen en het beeld aanbidden of de vurige oven in. De jongens kregen van de Heere standvastige genade. Hij beschermde ze en hij beschermde ze zelfs midden in het vuur. En Daniel, hij kreeg van de Heere die bewarende kracht die hem toch ook vrijmoedig maakte om tegen alles in met open vensters richting Jeruzalem drie keren op een dag daarvoor neer te knielen en te bidden gelijk hij gewoon was. Ook voordat dat edict was uitgevaardigd dat je 30 dagen lang aan geen God en aan geen mens iets vragen mocht dan alleen aan de koning. En toen hij in de leeuwenkuil geworpen werd, toen was daar weer Gods bewarende hand. En die heeft de muilen van de leeuwen toegestopt, zodat ze Daniel geen kwaad durfden en konden aandoen. Nou, die zorg van de Heere, die bewarende zorg, waar de catechismus van zegt, en dat is ook naar het woord van God, dat zelfs de haren van mijn hoofd alle geteld zijn. En dat er geen haar van dat hoofd valt zonder de wil van God. Zo ver strekt zich die zorg van de Heere uit. Als je daar dan maar oog voor mag hebben. Als je er geen oog voor hebt, dan kun je benauwd en bevreesd worden. Dat was die knecht van Elisa ook in Dothan toen de stad belegerd was door de Syriërs. En hij wist niet waar hij het zoeken moest. Hij wees zijn meester Elisa op die geweldige legermacht die hij daar zag liggen rondom de stad. En ingesloten aan alle kanten. En hoe komen we daaruit? En de Heere opent zijn ogen op het gebed van Elisa. En hij ziet dingen die je met het gewone oog niet zien kunt. Die met ons zijn. Zijn meer dan die tegen ons zijn. Maar je moet er wel oog voor hebben. Beter gezegd, je moet er wel oog voor krijgen. Ook na ontvangen genade moet je er iedere keer weer oog voor krijgen. Want anders zie je toch alleen maar op de dingen die voor ogen zijn vanuit dat ongelovige bestaan dat we allemaal met ons meedragen. Ik denk maar even naar Zacharias van vanmorgen. Vanuit dat ongelovige bestaan zien we alleen maar de dingen die het onmogelijk maken en die ons bevreesd maken en die zeggen, hoe zullen wij, mijn Heer? Want er ligt een geweldig leger om ons heen. En pas als de Heere dat wonder doet, iedere keer weer je ogen openen, zodat je ziet de dingen die we niet zien. De dingen die geestelijk zijn en daarom niet minder waarachtig. Die belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Als je daar oog voor hebt, dan mag je het weer een ogenblik weten. Ik lig voor zijn rekening. En ik lig in zijn hoede. En dus ben ik veilig. Alle Syriërs ten spijt. Alle duivelen ten spijt. Alle ongeloof ten spijt. Alles wat zich tegen mijn zaligheid verzet ten spijt. Hij die me gekocht heeft en die me verlost heeft. Zal me al zo bewaren. Dat ik weten mag. Morgenochtend als ik mijn haren gekamd heb en ik zie dat er weer een paar haren in de kam zijn achtergebleven. Dat is niet buiten de wil van mijn vader omgegaan. Want hij had ze van tevoren geteld en hij weet hoeveel het er nu nog zijn. Zo gegarandeerd ligt de veiligheid van Gods kinderen. En die veiligheid die is er eigenlijk altijd al geweest. Als u daar eens over nadenkt, u die de Heere mag kennen en die in uw leven weet van ontmoetingen met de Heere, van een omkeer in uw leven, om de Heere werkelijk lief te hebben. En voordat u tot bekering kwam en voordat de Heere die verandering in uw leven gegeven heeft, werd u ook al bewaard. Want anders dan zou het voor het moment van de bekering ook wel eens een keer helemaal mis hebben kunnen gaan. Als God ons toen overgegeven had aan het goeddunken van ons eigen hart. Waar heeft de Heere allemaal niet voor bewaard? Waar heeft de Heere allemaal niet tegen beschermd? Door onze opvoeding en door de omgeving waarin we leefden en door ons geweten en door dat geweten ook af en toe te laten spreken. En doordat we diegene eens ontmoeten die ons een woord meegaven ter bemoediging of ter aansporing of ter waarschuwing. En we konden het toch niet kwijt en we konden ons er toch niet... In dat alles is die bewarende en zorgende hand van de Heere geweest. En die blijft er nou. Ook als hij zijn genade verheerlijkt. Ook als hij iemand tot zijn eigendom maakt. Ook als hij iemand de ware vrezen van zijn naam geeft. Kun je daar niet meer verloren gaan? Nee. En er zijn toch mensen waarvan wij dachten dat het goed met ze was. Die zich er ook voor uitgaven. Die misschien wel heel wat gedaan hebben. En die straks te horen krijgen, ik heb u niet gekend. Is het dan toch mogelijk om op de weg des levens te zijn en de Heere toe te behoren en de Heere te dienen en de Heere te vrezen en in de naam des Heere het woord te verkondigen en misschien wel tekenen te doen en dan toch verloren te gaan? Ja, dat is mogelijk. Alleen, dan moet u maar de conclusie trekken, bij die mensen leek het wat. Maar het was niet wat. Het kan erop lijken. Het kan er als 2 druppels water op lijken. Maar het kan toch wel heel anders wezen. En daarom gaat het altijd weer om waarheid in het binnenste. Maar waar dat gevonden wordt. Gemeente, daar kan het er inderdaad alle schijn van hebben dat zo iemand toch nog verloren gaat. Dan kan zo iemand vallen en diep vallen en in groot kwaad vallen en een tijd lang in dat grote kwaad ook nog blijven liggen, zodat je denkt, ach, wat komt daar nog van terecht? Maar waar God het werk ter hand genomen heeft, daar wordt zo iemand toch nog uit die diepe val weer opgericht en daar komt Petrus toch nog tot berouw en daar komt David toch nog tot het maken van Psalm 51, hoor hoe een boeteling pleit. Ze kunnen vallen, maar de Heere bewaart ze voor uitvallen en voor afvallen. Goed, dan maken ze heel wat mee. Dan hebben ze heel wat verdriet. Dan komen ze zichzelf heel hard tegen. Dan ligt Petrus daar met gebroken armen en benen, om zo te zeggen. En vooral met een gebroken hart. En dan heeft hij dieper dan ooit van tevoren ingeleefd wat het betekent om zondaar te zijn. Om een ongelovige te zijn. Hij verstaat ook dieper dan ooit tevoren wat het is om van genade te moeten leven. Van de trouw van zijn heiland het te moeten hebben. Maar zo bewaart de Heere ze toch. Dan kunnen ze wel eens denken dat alles tegen zit. Jacob zei dat ook. Al deze dingen zijn tegen mij. Maar het is niet waar. Want alle dingen worden door God gestuurd. Worden door God zo beschikt. Dat ze hen tot hun zaligheid zullen dienen. Alle dingen gaan ook medewerken ten goede. Zo zegt de apostel Paulus. En zo was het bij Jacob ook. Hij kan wel denken, Jozef is er niet, Simeon is er niet. En dan moet ik Benjamin ook nog afstaan en die is er straks ook niet. Gij hebt mij van kinderen beroofd en straks zullen mijn grauwe haren nog met droefenis in het graf nederdalen. Al deze dingen zijn tegen mij. Maar hij krijgt Simeon terug en hij mag Benjamin houden en hij krijgt Jozef terug. En Jozef mag ook nog meewerken om zijn oude vader in het leven te behouden. Al die dingen werken echt wel mee ten goede. Al zie je het niet. Maar de Heere weet wel wat hij doet. Kan ik dat begrijpen? We hebben hier met geloofstaal te doen. Onze belijdenis, onze catechismus is een geloofsbelijdenis. En dat blijkt ook wel heel duidelijk. Direct al bij het begin. Wat is uw enige troost? Nou, hoor maar. Ik mag in het geloof zeggen. Ik mag in het geloof weten dat alle dingen mij tot mijn zaligheid dienen moeten. En vertel dat nou eens en verklaar dat nou eens. Hoe doet God dat dan? Heb je daar nou altijd zicht op? Nee. En waarom geloof je het dan? Waarom geloof je het dan als het soms heel anders lijkt te gaan? Waarom geloof je het dan als de dingen inderdaad tegen zitten? Ik geloof het omdat hij het heeft gezegd. Is hij dan betrouwbaar? Ja, 100%. Is zijn woord dan waarachtig? Ja, 100%. En als hij je nou eens in de vurige oven laat gooien, dan vertrouw ik hem nog. Als hij je nou eens laat verbranden, dan blijft hij nog mijn vader. Als hij je nou eens hard kastijdt, dan vertrouw ik hem nog. Als hij je nou eens onder de tucht brengt, en als hij je zijn duchtige slag toedient, dan weet ik dat het nog tot mijn zaligheid dienen moet. Want ik heb soms een duchtige slag nodig. Anders zou ik soms reddeloos in de afgrond storten. Heus, hij vergist zich niet. Dat is de veiligheid. De veiligheid van Psalm 91. Onder die schaduw van de Almachtige, onder die vleugelen van de Allerhoogste verkeren. En dat leidt nou niet tot roekeloosheid. Geen zins. Want eigen zwakheid doet tegelijkertijd bidden. Verlaat niet wat uw hand begon. Doet tegelijk vragen met Psalm 17. Heren, bewaar me als de appel van het oog. En wie delen er nou in die bescherming? Voor wie is dat nou? Ja, voor degene, dat is duidelijk, die met het begin van dit antwoord ook kunnen spreken over verlost zijn en over gekocht zijn. En dat geldt dan allemaal. Allemaal. De grote en de kleine, en of ze nou veel geleerd hebben en veel weten en veel geestelijke kennis en inzicht hebben verkregen, of dat ze nog in vele opzichten heel onwetend zijn en zichzelf iedere keer nog weer moeten leren kennen als mensen die zo weinig nog maar weten en die zo vaak ook nog weer vastlopen in hun onkunde. Maar wie zijn bezit geworden is, die is het voor altijd. Wie bij zijn schapen hoort, al is het een pasgeboren lammetje van een uur oud, dan ligt het voor zijn rekening. En dat pasgeboren lam van een uur oud, daar geldt ook van: niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar je moet een zekere geestelijke rijping, een geestelijke groei hebben leren kennen om daar nou ook de vertroosting uit te ontvangen. Er moet een verdieping zijn in de kennis van God en van zijn genade. Er moet een beter, een dieper verstaan worden zijn van de beloften Gods, om de troost van deze goddelijke garanties te beleven. En om het te weten, in voorspoed en in tegenspoed, in vreugde en in droefheid: ik ben van hem en hij zorgt voor mij. En zolang er nog geen geestelijke verdiepingen zijn, dan mag er misschien een beginsel van het nieuwe leven zijn, en dan mag er inderdaad ook wel werkzaamheden zijn aan de genadetroon, maar dan is die ziel vaak nog zo schuw en zo schuchter en zo vol angst en vol vrezen, dat de vertroosting die er uit deze goddelijke garanties voortvloeit niet beseft worden. Anders gezegd, je moet toch wel een poosje bij de herder zijn geweest om te ervaren en om nou te weten dat die herder dat waar maakt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En als je nou maar pas bij die herder bent, dan ken je die herder nog niet zo goed. En dan weet je, heb je ook nog geen ervaring en geen ondervinding van het feit dat hij je opzoekt als je weer afgedwaald bent. En dat hij je verbindt als je gebroken bent. En dat hij je zalft met olie als je gewond geraakt bent. En dat hij je naar de goede weide brengt als je honger hebt. En dat hij je doet nederliggen in grazige weide als je dorst hebt. Maar de ervaring in de omgang met die herder doet ons de herder ook meer en meer en beter leren kennen. En dan zegt dat schaap, dat zegt geen lammetje, maar dat zegt dat schaap, al ga ik nou ook door het dal van de schaduw des doods, dan zal ik nog niet vrezen, want hij is bij mij. En zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Maar het geldt wel voor die hele kudde. Het geldt wel voor groot en klein, dat hij ze beschermt en bewaart. En voor wie geldt het nou niet? Voor alle die niet bij de kudde horen. Voor mensen die onbekeerd voortleven. En aan welke gevaren sta je dan bloot? Voor mensen die alleen maar de schijn hebben dat ze er wel bij horen. Die zich christenen noemen, maar niet meer zijn dan naamchristenen. Voor diegenen die, om het met een ander beeld uit de schrift te zeggen, die niet door de enge poort zijn ingegaan. Maar die, en dan denk ik aan een beeld dat Bunyan gebruikt in dat bekende boek, die over de muur geklommen zijn. Ergens halverwege die smalle weg, daar zijn ze over de muur geklommen en zo zijn ze erop gekomen. Maar dat is niet de wijze waarop we op de smalle weg moeten komen. Die liggen dan ook niet voor Gods rekening, die komen wel om. Ondanks wat ze zichzelf hebben ingebeeld en ondanks wat voor verwachting ze hebben gekoesterd. Staat u nog buiten? Staat u nog buiten omdat u nog nooit in waarheid de Here in uw leven hebt ontmoet en omdat u nog nooit echt kennis van God en van zijn genade hebt verkregen? Staat u nog buiten omdat u nog voortleeft naar de keus van uw eigen hart? Dan is er die bescherming dus niet. Of staat u buiten, ondanks uw godsdienst, waar je misschien heel wat van denkt, waar je misschien huizen op bouwt, maar dat niet van God is, dat niet de vreze Gods is, de ware godsvreze. Als u buiten die bescherming en die zorg van de Heere staat, gemeente, dan weet ik niet waar we het zoeken moeten straks als echte oordelen gaan losbreken. En als echte nood aan de man komt. En als echt de dood gaat komen. En als echt de rechterstoel in het vizier komt. Als we moeten verschijnen voor de God tegen wie we gezondigd hebben. En dan weet u het ook niet hoe dat dan moet. En daarom als we er nog buiten staan. En geen schaap van die kudde zijn, nog niet eens een klein pasgeboren lam. Dan wordt het toch tijd, dringend ook, om die geborgenheid te zoeken. Je kunt het nergens vinden dan alleen bij hem. Bij die zaligmaker die gekocht heeft en betaald. Maar ik kan wel zeggen wie er nou bij horen en wie er nou niet bij horen, maar de vraag die gaat dan hoe langer hoe meer belangrijk worden. Hoor ik er nu bij? En waar kan ik het dan aan weten? Waar kan ik het dan aan weten? Dat van mij ook geldt wat in het begin van dit antwoord staat, dat ik gekocht ben, dat ik verlost ben, en waar in het midden van dit antwoord van geschreven staat dat ik bewaard word. Hoe weet ik dat nu? En is dat te weten? Ja, kennelijk wel. Want anders zou iemand zo geen getuigenis kunnen geven. Nee, het is wel te weten. En dat wordt ook gezegd in dit antwoord, hoe het dan geweten kan worden. Namelijk door het werk van de Heilige Geest. En dan zijn we bij het slot. Twee dingen worden er van het werk van de Heilige Geest gezegd, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. U ziet dat zijn twee dingen, van de Heer Jezus werden er twee dingen gezegd. Kopen en verlossen. Van de Vader werd één ding gezegd, bewaren. van de Heilige Geest worden weer twee dingen gezegd. Het eerste is verzekeren van het eeuwige leven, verzekeren. En het tweede is mij gewillig en bereid maken om voortaan voor de Heere te leven. Mijn hart zo buigen en mijn wil zo buigen en mijn hele leven zo vormen dat dat gericht wordt op gehoorzaamheid aan de Heere. Laten we deze twee dingen, deze twee werkzaamheden van de Heilige Geest ook nog een ogenblik bezien, gemeente. Hij verzekert van het eeuwige leven. Hij doet dat. En ik zeg gelukkig doet hij dat. Want als hij het niet deed, wie moest het dan doen? Wie moest mij dan vertellen dat ik er ook bij hoor? Dat ik ook een erfgenaam van het eeuwige leven ben? Dan moest ik zelf de conclusie trekken. Nou, u zegt, moet dat dan niet? Ja, ook dat. En dat is nog bijbels ook. Ja, zeker, wij worden ertoe geroepen om zelf ook onze conclusies te trekken, onze geloofsoordelen te vormen. We noemen dat in de geloofsleer, in de dogmatiek, het praktisch syllogisme. Nou, onthoudt u dat als u wilt en als u dat niet wilt, vergeet u het. Maar er is een bepaald element waarin de mens zelf, waarin Gods kind zelf met zijn geest mag komen tot de conclusie, ik hoor daarbij. Mijn geest, Romeinen 8, daar staat het, getuigt dat ik een kind van God ben. Hoe dat dan gaat? U weet dat het geestelijke leven van Gods kinderen kenmerken heeft. Zo goed als dat elk volk bepaalde kenmerken heeft. Het zij dat het volk een bepaalde huidskleur heeft. Het zij dat het volk een bepaalde taal spreekt. Het zij dat dat volk een bepaalde geschiedenis gemeenschappelijk heeft. Het zij dat dat volk bepaalde lichamelijke kenmerken heeft. De manier waarop de neus gezet is, waarop de ogen diep in het hoofd liggen of minder diep in het hoofd. Dat zijn allemaal van die merktekenen van een bepaald ras of een bepaald volk. Zo heeft ook Gods volk bepaalde kentekenen, bepaalde kenmerken. Om er een paar te noemen, al Gods kinderen hebben liefde tot de Heere. Of niet? Natuurlijk, al Gods kinderen hebben de Heere lief gekregen. Al Gods kinderen hebben geleerd om op de Heere te vertrouwen. Dat mag geschokt worden, maar dat is het toch bij tijden heel duidelijk. Vertrouwen op de Heer. Al Gods kinderen weten ook van eerbied voor de Heere. De manier waarop ze over de Heere denken, tot de Heere spreken, over de Heere spreken, verraadt dat er eerbied in hun hart voor hem is. Al Gods kinderen hebben ook een bepaalde mate van onderworpenheid aan de Heere. Uit eerbied voor hem, uit respect voor hem, zullen ze hun hand op de mond leggen. Ook als er misschien allerlei bedenkingen tegen de wijsheid van het godsbestuur bij hen naar boven komen, maar ze zullen daar toch hun mond met een breidel proberen te bewaren. Uit respect voor God. Nou, dat zijn zo een paar dingen waarvan ik zou kunnen zeggen dat is een bewijs van genade die God heeft verheerlijkt. Die dingen heeft de mens toch niet van zichzelf. Respect voor de Heere, liefde tot de Heere, vertrouwen op de Heere. Dat zijn geen vruchten van onze eigen akker. Dan is er geen eerbied voor God als het van ons moet komen. Dan is er geen liefde tot de Heere. Dan werpen we Gods geboden ver van ons en dan laten we het woord van de Heere gesloten. Dan is er van al dat wat ik genoemd heb niks te vinden. Maar als je het dan in je leven mag aantreffen, dan mag je daar toch ook uit weten dat Gods genade in je leven geopenbaard is. Dan mag je toch weten daaruit, per conclusie, dat de Heere het goede werk in je begonnen is. En dan mag je op grond daarvan toch inderdaad ook wel de conclusie trekken dat het in beginsel goed met je geworden is. en dat je op weg bent naar de eeuwige zaligheid. Of niet? Ja, toch? En zo zijn er toch heel wat mensen die op deze manier hun conclusies trekken, hun geest getuigt dat ze kinderen Gods zijn. Maar klopt het dan niet? Gemeente, het klopt helemaal. Het klopt helemaal wat ik tot nog toe gezegd heb. En het zou ook helemaal waar zijn als geloven zoiets was als wiskunde. Dan zou het helemaal waar zijn. Zo rekenen we ook. 1 plus 1 is 2. Hier heb ik een appel en hier heb ik er 1. En ik leg ze op de tafel en het zijn er toch 2. Dit heb ik geleerd, dat heb ik ondervonden. En dan zegt de Heere, en dan weet je toch, dan ben je er toch. Maar geloven is geen rekenen. En de dingen waarom het gaat zijn veel te ernstig dan om er op deze manier een rekensom van te maken. Het gaat om eeuwig wel en eeuwig wee. En kun je dan vertrouwen op de conclusies van je eigen hart? Kun je dan vertrouwen op je hart, waarvan de schrift zegt dat het arglistig is, dodelijk, bedriegelijk? Als het nou altijd maar goud was wat er blonk, kon je het misschien nog wagen met zo'n redenering. Maar weet ik nou zeker dat wat ik voor mijn bekering houd, door God ook tot voor mijn bekering gerekend wordt? Weet ik nou zeker dat wat ik mijn geloof achter zijn, dat God daarvan ook zegt, dat is geloof van mijn maaksel en dat draagt mijn stempel? Weet ik dat? Kan ik die conclusie inderdaad zelf trekken met mijn geest? Zijn dat echt vruchten? Ik hou ze voor vruchten. Maar zal misschien blijken dat het alleen maar bladeren zijn straks? Hoe weet ik dat ik me niet vergis? En daarom, gemeente, deze weg is toch een gevaarlijke weg. Als ik het zelf moet gaan concluderen. En als ik mezelf er zo bij ga rekenen. En dat wordt vaak gedaan. Het is een gevaarlijke weg. En bovendien, als je het nou echt probeert langs deze weg te bereiken, wat kom je dan aan de weet? Als het nou eens echt is bij een mens. En als de bekering nou eens echt Gods werk is. En als je geloof nou eens echt Gods werk is. En als je liefde tot de Heer nou eens echt vrucht van het werk van de Heilige Geest is. En als je dan met je eigen geest gaat proberen zo tot de zekerheid en tot de vaste overtuiging te komen, langs die weg van de redenering. Wat kom je dan aan de weet? Dat je het vandaag misschien wel kunt geloven op deze gronden, maar morgen niet meer. Waarom niet? Oh, omdat je hart niet altijd dezelfde taal spreekt. En omdat wat je voor liefde tot God houdt vaak zo koud en zo dor is. En omdat je wat je voor geloof houdt zo vaak verslonden wordt door je ongeloof. Het wisselt zo voortdurend. Het is zo'n wankele grond om op deze gronden te staan en op deze gronden te vertrouwen. Je redt het niet langs deze weg van de rekenkunde. En dan kun je wel zeggen, ja, maar twijfelen, dat is niet goed en twijfelen is zonde, het zal wel waar wezen. Maar met die redenering is mijn twijfel nog niet overwonnen. Ga nou eens eerlijk met jezelf om. En als je eerlijk met jezelf omgaat. En je verheimelijkt de dingen niet. En je poetst het niet op en je maakt het niet mooier. En je geeft jezelf niet een schouderklopje maar je komt heel eerlijk tot de realisering van wat het nou echt is in je leven. En wie je nou echt bent en hoe je leven nou zo menigmaal geweest is. Als je nou eens heel eerlijk met jezelf omgaat, dan zou je toch wel gaan twijfelen, nietwaar? Aan jezelf in ieder geval. Ben ik dan zo'n beste? Heb ik het er dan naar gemaakt? Dat de Heere naar me om zou zien? Wat is mijn leven geweest? En wat is mijn leven op dit moment? Zou ik dan durven geloven dat de Heere met me begonnen is? Wie ben ik om dat te geloven? Ziet u, gemeente, waarom ik zo pas zei dat het zo'n troost is dat de catechismus mag beleiden en dat dat naar het woord van God is, dat de Heilige Geest mij van het eeuwige leven verzekert. Dat ik het niet zelf hoef te doen. En dat het geen conclusie van mijn geest is. Een zegen is het dat er een ander is. Dat ook deze zekerheid het werk, vrucht van het werk van God is. Het kan ook niet anders. Zoals het kopen en het verlossen een werk van God moest zijn. En zoals het bewaren ook een werk van God moet zijn. Zo is ook het verzekeren als alleen maar een echte verzekering als het een goddelijke verzekering is. Dan wordt de vraag beantwoord, is het wel echt? Kan ik er nu op aan? Weet ik dat ik me niet vergis? Weet ik nu dat als ik straks voor die rechterstoel kom, dat ik dan niet te horen zal krijgen, ik heb u nooit gekend? Weet ik dat? En hoe weet ik dat? Als de Heilige Geest het me zegt. Als hij me daar innerlijk de overtuiging van geeft. Als hij me het geloof schenkt. Zodat ik me op dat woord van God mag verlaten. En zodat ik weten mag en zeggen mag. Zoals een dichter dat zei. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ben je er niet meer bang dat je je vergist? Soms wel. Soms wel. Maar dan tilt die geest je er weer overheen. Want dat verzekerende werk van de Heilige Geest, dat is maar niet voor een keer. Wel voor een keer voor het eerst, maar hij moet het iedere keer weer opnieuw zeggen. En de begeerte van de ziel is ook dat we het weer opnieuw mogen horen. Zeg gij, en zegt u het opnieuw, tot mijn ziel, ik ben uw heil. Opdat ik het weer horen mag, zoals de bruid die toch echt wel wist wie de bruidegom was. En die toch echt wel wist wie zij was in de ogen van de bruidegom. Iedere keer weer zegt, hij kusse mij met de kussen zijns monds. Om het opnieuw te weten, om het opnieuw te mogen beleven. Om er opnieuw van overtuigd te worden. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Ziet u, ook voor dat werk zijn we op God aangewezen en het behaagt de Heer om dat werk nou door zijn Heilige Geest te verrichten. In het openen van de ogen die van nature gesloten zijn, in het werken van het geloof, in het versterken en onderhouden van het geloof. En daar neemt de Heilige Geest zo zijn eigen manier voor. Dat doet hij langs zijn eigen weg, dat doet hij trapsgewijze. En die zekerheid die bereikt niet iedereen op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip. En die wordt ook niet altijd even sterk gevoeld. Maar als ze dan maar in afhankelijkheid iedere keer weer beseffen en bidden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn baan ten leidsman strekken. Om zo door de geest steeds weer te worden onderwezen. Dat is het beste leven voor Gods kinderen. En dan komt datzelfde, dat andere ook. Dat hij, diezelfde geest, de gelovige gewillig en bereid maakt, van harte gewillig en bereid maakt om voortaan voor de Heere te leven. Dan wordt dat ook de vraag in de ziel, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ach, een mens is zo geneigd om toch zijn eigen weg weer uit te stippelen en toch zijn eigen gang maar weer te gaan. Maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat die neiging ook een beetje ingetomend wordt. En de Heilige Geest geeft zoveel waarde te zien in dat werk van de Heer Jezus. In dat verlossingswerk dat Hij heeft verricht. De Heilige Geest zal toch het uit Christus nemen, zegt de Heer Jezus. En Hij zal het u verkondigen. Die Heilige Geest gaat toch Christus verheerlijken. Wel nu, als Hij dat doet in het leven van Gods kinderen, stelt Hij die zaligmaker zo heerlijk, zo beminnenswaardig voor, dat de keuze in het hart gelegd wordt en steeds weer versterkt wordt. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Om voor Hem te leven. Om te haten wat Hij haat. En te vlieden van wat Hij afwijst. En om te gaan in zijn wegen. En om te doen wat Hem behaagt. Liefde tot Hem. Dat is ook liefde tot zijn geboden. Dat is ook liefde tot zijn wet. Niet om er wat mee te worden. Niet om er wat mee te verdienen. Niet om op die manier jezelf ergens op een voetstuk te plaatsen. Dat is helemaal niet nodig. Maar omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Wederliefde. Gewoon wederliefde. Door Hem uitgelokt. Door de Heilige Geest gewerkt. En zo ook. En dat zijn toch de beste tijden. Beleefd en beoefend. Gemeente, zo wordt in een paar trekken in het begin van onze catechismus het leven van de ware gelovigen getekend. En zo wordt de grond getoond waar hij op staan mag, waar de Heer zijn kerk op plant. Zo wordt het werk van de drie-enige God in een aantal facetten beschreven en aangeduid. Is dat nu voor u ook het meest begerenswaardig geworden? Om van deze dingen nou ook kennis te hebben. Gekocht, verlost, bewaard, verzekerd, geleid. Allemaal Gods werk. Ziet u daar nou wat in? Of ziet u daar nou alles in? En is dat het gebed van uw ziel? Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Heere, geef dat ik er ook deel aan mag hebben. Werk het. En staan we er dan ook echt naar? En weet God dat dan van ons? Als hij ons in het gebed tot zich doet, hoort naderen, hoort Hij dat dan ook als de verzuchting van onze ziel? Heere, mag ik die dingen ook kennen? Of ziet u er eigenlijk niks in? Ja, het is heel jammer, maar als een mens hier nou niks in ziet. Om door Christus gekocht te zijn door zijn bloed. Om door Christus verlost te zijn uit de handen van de mensenmoordenaar van den beginnen. Om door God bewaard te worden in leven en in sterven. Om van de Heilige Geest geloof en vastigheid en zekerheid in het geloof te ontvangen. En om van de Heilige Geest ook te ontvangen die hartelijke liefde tot God en tot zijn Christus. Als je daar niks in ziet, mens, wat ben je dan arm en blind en jammerlijk en naakt en je weet het niet eens. Ik kan uw ogen niet openen. U kunt het zelf ook niet. Maar zeg dan vanavond eens tegen de Heere. Heer, dan ben ik zelf zo blind. Zelf zo dwaas. Dat ik het allerrijkste wat er in deze wereld te krijgen is. Niet eens waardeer. En niet eens wil hebben. En vraag God dan. Heere, open gij mijn ogen, opdat ik het eens zien mag, opdat ik het eens echt waarderen mag, en opdat ik het eens echt nodig zal krijgen. Amen. Psalm 69, het 14e vers. wij samen danken. Heren, als we nogmaals tot u naderen, laat het dan met oprechte dankbaarheid zijn voor wat u ons vandaag nog weer hebt willen geven. Er is weer een zondag voor een groot deel voorbij, heren, en weer een zondag waarin uw woord tot ons kwam. Laat het niet ledig tot u wederkeren. Laat het vrucht dragen, vruchten van geloof en van bekering. Laat het zijn werk doen, heren, in onze harten, ook in de week die voor ons ligt. En laat dat woord van u bewijzen dat het een kracht is tot zaligheid. Heren, wat is er toch veel goeds bij u, de Heren, te verkrijgen. Wat is er toch een volheid van genade en van zaligheid in de Heren Jezus Christus en in zijn volbrachte werk. Doe ons dat zien. Doe ons daar ook heel begerig naar zijn, Heren. En geef dat we geen rust kennen voordat we voor onszelf ook weten mogen van deze dingen. En laten we dat op goede gronden mogen weten. Heren, heb dank voor alles wat u ons gaf. En wil ons niet vergeven, ook al onze zonden. Alles waarmee wij uw hoogheid schonden. Alles waarmee wij ook in het heiligdom verkeerd deden en waren. Scheld ons al onze misdaden kwijt. En wees met een ieder van ons, ook in de dagen die voor ons liggen, Heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 102, het negende vers. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.